Lucas 23, vers 26 tot en met 43 is de schriftlezing.
En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van den akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in de welke men zeggen zal: Zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons, en tot de heuvelen: Bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats, genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigde zij hem aldaar en de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende: Anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlossen. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik en zeiden: Indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: Indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende ure toe. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij den geest.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte genomen wat we gelezen hebben, Lucas 23 en daarvan vers 43, het tweede kruiswoord, waar we Gods woord als volgt lezen. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Geliefde gemeente, jonge mensen, bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan een gebeurtenis vele jaren terug in mijn leven, toen ik nog werkte bij de politie in Rotterdam. Wij moesten als arrestatieteam een roofovervaller aanhouden. die mensen had neergeschoten bij bankovervallen. En toen wij die man hadden aangehouden, liep ik daarna nog door zijn huis, huiszoeking te doen, naar wapens te zoeken. En toen trof ik op zijn nachtkastje een Bijbel aan. Die man die werd overgedragen aan de recherche en ik had er voor de rest geen bemoeienis meer mee. Maar een aantal dagen later liep ik door de arrestantengang en zag ik hem zitten alleen in een cel. Dus ik ging bij die man naar binnen en ik vroeg, ik ben in jouw huis geweest en ik zag een Bijbeltje op jouw nachtkastje liggen. Vertel eens, wat betekent dat voor jou? En als door een wesp gestoken keek hij mij aan. En hij begon te praten en ik weet niet meer wat hij zei. Maar tegelijkertijd kwam die regisseur, die al een aantal dagen met hem in verhoor was, achter mij langslopen en vroeg, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik vraag gewoon iets aan hem. En we praten zomaar even. Hij zegt, wat je ook doet, gaat ermee door, want ik zit al 3 dagen met die man in verhoor en hij heeft nog geen woord tegen mij gezegd. En dat heb ik dus gedaan, met hem in een kamertje gaan zitten en gesproken over de Bijbel, over God. En terwijl wij zo met elkaar spraken, ik bedoel ik met die regisseur, hoorden wij ineens een gebrul uit dat arrestantenhokje en lag die man op zijn knieën te bidden en te smeken. Nou, ik heb met die man gesproken, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk heeft hij alles bekend. En ik ben met hem meegegaan ook naar de rechtszaal. En daar gaat het mij even om. Dat beeld wat ik toen zag, dat ik niet meer vergeten ben. In de rechtszaak, jongens en meisjes, dan is er eerst de officier van justitie, de aanklager, die leest de aanklachten voor waar je van beschuldigd wordt. Dan zijn er de getuigen die het onderstrepen. En dan de advocaat die nog het een en ander vertelt en zegt. Maar dan voordat de rechter vonnis gaat vellen, voordat hij zijn uitspraak doet, krijgt de verdachte het laatste woord. En ik zie hem nog staan, die Antilliaan van 2 meter lang. En de rechter vroeg, heeft u nog wat hieraan toe te voegen? En hij boog zijn hoofd en tranen vielen langs zijn wangen. En hij kon alleen zijn hoofd maar schudden. En dat ontroert mij altijd weer, gemeente, want ik herken dat beeld. Als een zondaar voor God de aanklachten heeft gehoord, dan kan hij niet anders dan zijn hoofd buigen zoals David dat deed in Psalm 51. En zeggen, ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis, gans rechtvaardig. En zien we dat ook niet bij die kwaaddoener, die ene moordenaar aan het kruis, die in diezelfde gestalte dat ook zegt. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Dat je buigt onder het recht van God, dat het rechtvaardig is. Dat vonnis dat God heeft uitgesproken. De ziel die zondigt, zal sterven. Maar dat blijft dan ook niet, gemeente, zonder gevolg in het leven van een zondaar die zo mag buigen onder God. We zien dat aan dat tweede kruiswoord, waar de Heer Jezus als antwoord op die belijdenis in dat gebed zegt, voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Aan de hand van 3 gedachten wil ik deze geschiedenis met u overdenken. We letten dan eerst op een briesende moordenaar. Ten tweede op een biddende kruiseling. En ten derde een belovende zaligmaker. Een briesende moordenaar. Want allebei smaden ze de Heer Jezus en scholden ze hem uit. Niet alleen die ene, maar ook deze man die nu dat gebed doet, was begonnen met de Heer Jezus te verwijten en te smaden. Een briesende moordenaar nog. Maar het werd een biddende kruiseling. En dan zien we ook nog een belovende zaligmaker. De Heer Jezus hangt dus tussen 2 kwaaddoeners, zo worden ze hier genoemd. In een andere evangelie worden ze moordenaars genoemd. Heel waarschijnlijk zijn het opstandelingen geweest die een politieke moord hadden gepleegd, want een andere moord onder de wet van de 10 geboden mocht door het Sanhedrin worden veroordeeld en gestraft. Maar hier hebben de Romeinen het recht in hand genomen. Waarschijnlijk hebben ze een Romein of iemand die bij de overheid werkte om het leven gebracht. En ze krijgen de dood van een opstandeling, de kruisdood. En in het midden hangt dan de Heer Jezus. En zoals ik al zei, allebei die moordenaars, kwaaddoeners, die schelden op de Heer Jezus. We lezen in Matthäus bijvoorbeeld dat de overpriesters en de schriftgeleerden de Heer Jezus verwijten maakten. Dat hij zichzelf tot zoon van God had gemaakt. Nou, als dat waar is, kom dan af van dat kruis, zo zeggen de schriftgeleerden, en dan zullen we het geloven. En dan staat er in Matthäus 27, en hetzelfde verweten hem ook de beide moordenaars. Dus ook deze man verwijt het hem. En in Marcus treffen we aan dat allebei die moordenaars hem smaden, hem hoonden, hem uitscholden. En als je daar even een ogenblik over nadenkt, gemeente, jonge mensen, dan huiver je daar toch van. Deze twee mannen, zo dicht bij de dood, zo dicht bij de hel, en dan nog zo tekeer gaan. De Heer Jezus belasteren, hem bespotten. Zo dicht bij de zaligmaker. Ze hangen naast hem, vlak naast hem. En ze hebben geen oog voor wie hij is. En gemeente, nu kunnen we natuurlijk allerlei verschillen aanwijzen tussen die beide moordenaars en onszelf. Wij zijn geen moordenaars in de werkelijke zin van het woord, dat wij echt iemand om het leven hebben gebracht. Maar volgens de Bijbel hoef je dat ook niet te zijn om moordenaar te zijn voor God. Zoals de Heer Jezus dat al gezegd heeft als het gaat om het 7e gebod, het overspel. Wie een vrouw of man aanziet om haar of hem te begeren, heeft al overspel gedaan. Dan heb je hetzelfde hart. Dan sta je schuldig aan dat gebod voor God. En dat kunnen we ook op het 6e gebod toepassen. De catechismus doet dat althans. Bij de uitleg van het 6e gebod wordt er ook gezegd, en als er de haat in ons hart is, de boze gedachten tegenover andere mensen, dan is dat al de wortel van de doodslag. En staan we voor God schuldig aan dat gebod. En Paulus legt het ons uit in Romeinen 3. Dat hij allemaal al die mensen beschuldigd heeft, beide Joden en Grieken, dat ze allen onder de zonde zijn. En als hij dan het portret van de mens gaat schilderen, dan zegt hij, hun voeten, Jood en Griek, Jood en Heiden, kerkmens en wereldling, zijn snel om bloed te vergieten. En hun keel is een geopend graf, slangenvenijn is onder hun lippen. En hoe is het maar de vraag, gemeente, jonge mensen, naar u en naar jou en ook naar mijzelf, zijn we het daarmee eens? Zijn we het daarmee eens? Dat de Heer Jezus niet te donker heeft gesproken en niet te zwaar heeft gesproken toen hij zei, uit het hart des mensen komen voort boze bedenkingen, doodslagen en al die andere dingen meer. Al hebben we het niet met de daad gedaan, maar is het u al wel eens een wonder geweest? Dat je er nog voor bewaard bent gebleven. Dat ik als politieman niet aan de andere kant van de tafel zat. Dat is geen eigen verdienste. Want in mijn hart leeft hetzelfde. Allemaal van diezelfde lap gescheurd. Allen hebben gezondigd, derven, missen de heerlijkheid Gods. En de Heilige Geest leert dat. Dat is een van de werken van Gods Heilige Geest, dat hij de wereld overtuigt van zonde. En een tweede punt, gemeente, wat we bij deze kruiselingen zien, dat is dat ze heel dicht bij de dood zijn. Nou, in dat opzicht zijn er ook weer verschillen. Wij hangen niet aan het kruis. We zijn in die zin ook niet zo dicht bij de dood als die kruiselingen. En toch ook weer wel, toch? De schrift getuigt ervan en ons leven toch ook, dat er maar één schrede is, één stap tussen ons en de dood. Eén hartslag. Eén seconde van niet opletten in het verkeer en je bent er niet meer. Zo dicht bij de dood, zo dicht bij de eeuwigheid. Weten we dat? Ja, met ons verstand weten we het, natuurlijk. We zien het om ons heen. En je maakt het misschien mee in het eigen gezin of de familie, een plotseling sterven, hoe aangrijpend. Maar David wist het niet en daarom vroeg hij: Heere, maak mij bekend mijn einde. En wat de maat van mijn dagen is, opdat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Gij hebt mijn handen, gij hebt mijn leven maar een handbreed gesteld. Het is een damp. De dood wenkt ieder uur. Beginnen we dat te leren, gemeente. Hoe broos, hoe sterfelijk wij zijn. Of leven we alsof we hier altijd zullen zijn? En houden we geen rekening mee, zoals deze moordenaars? Het was in hun gedrag althans niet te merken. En dat ook nog eens, en dat is een derde punt, terwijl ze zo dicht bij de zaligmaker waren. Zo dicht bij de zaligheid. En toch hem spotten, hem honen, hem verwijten. Nou, weer allerlei verschillen, gemeente. Maar toch ook overeenkomsten. Wij zijn ook dicht bij de zaligheid, dicht bij de zaligmaker. Calvijn die zegt, als er gepreekt wordt, dan staat de Heer Jezus in het gewaad, in de kleding van de schrift voor ons. Zo dicht dat je hem gewoon aan kunt raken. De Heer Jezus. In het gewaad, in de kleding van zijn woord. En de Heer Jezus had het ook een keer gezegd tegen een van de schriftgeleerden. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods. Heel dichtbij is hij gekomen. En als we dan toch nog onbekeerd zijn. En als we dan toch nog voor eigen rekening leven. En als we toch vreemdeling zijn van de genade van Christus. En als je toch nog met je rug naar hem toe leeft. Is dat geen bespotting van zijn kruislijden? Als je het nog zonder hem kunt doen, dan hoef je niet met woorden dat allemaal te zeggen zoals die moordenaar dat eerst deed. Maar je kunt ook met je houding, met je aardsgezinde leven, met je liefde voor de zonde, de Heer Jezus bespotten in zijn kruisverdiensten. Met je rug naar God toe leven. Gemeente, ik hoop dat u het ziet, dat u die moordenaar niet al te ver moet zoeken. Dat het familie van ons is. Dat wij in heel veel opzichten hetzelfde zijn en hetzelfde denken en hetzelfde doen. Met alle verschillen die er zijn. Maar we zijn familie. En ik hoop dat u hem herkent in uw leven, dat jij hem gaat herkennen. En als het anders is geworden, gemeente, dan is het een wonder. Als je wel oog hebt gekregen voor wie je bent en wel oog hebt gekregen voor wie de Heer Jezus is, dan is er een wonder gebeurd, zoals ook bij die moordenaar. Want na verloop van tijd, gemeente, verandert er iets. Terwijl die ene moordenaar maar blijft lasteren en schelden, wordt het aan dat andere kruis stil. En die man die kan het ineens niet meer. Hij kan niet meer doorgaan met de Heer Jezus verwijten te maken. Hij kan niet meer doorgaan met hem te bespotten. Integendeel, er klinken nu ineens heel andere woorden uit zijn mond. En hij gaat die ander bestraffen. En hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardiglijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat is er met die man gebeurd, jongens en meisjes? Hoe komt hij er nou bij om dat ineens te gaan zeggen, terwijl hij begon met schelden en met vloeken? Gemeente, ik denk wat er gebeurd is, dat hij nog een keer gekruisigd is geworden. Eerst werd deze kwaaddoener lichamelijk gekruisigd. En toen deed hij niks anders dan vloeken en tieren. Maar na verloop van tijd werd hij nog een keertje gekruisigd. Geestelijk gekruisigd. En toen ging hij hele andere dingen zien. En hele andere dingen zeggen. Toen ging dat woord van de Heer Jezus in vervulling. Wat hij eens tegen zijn discipelen zei. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op. Die verloochenen zichzelf. En die volgen mij. Die nemen zijn kruis op. Wat betekent dat? We hebben het wel eens als over een kruis dragen. Dan hebben we het over een ziekte. Of over een bepaalde zorg, tegenslagen. Elk huis heeft zijn kruis, zo zeggen we dan. Maar dat heeft de Heer Jezus niet bedoeld. Toen hij zei, en ieder nemen zijn kruis op. Want dat soort kruisen, een ziekte of een tegenslag, dat neem je niet op je. Dat kun je niet zelf opnemen. Dat wordt je opgelegd. Daar kun je jezelf ook niet tegen verzetten. Maar een kruis op je nemen, daar zit iets van vrijwilligheid in. Dat is wat we ook zien bij die kruiselingen als ze naar Golgotha geleid werden. Hij dragende zijn kruis. Zo wordt er van de Heer Jezus ook gezegd. En wat betekent dat? Nou, ieder die zijn kruis op zich neemt, die bekent, die beleidt daarmee dat hij dat verdiend heeft. Die buigt onder dat kruis, die buigt ook onder dat recht van God. Dat is een van de eerste dingen in het geestelijke leven. Maarten Luther noemt dat God recht geven. God gelijk geven. Zoals David dat deed. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Zoals deze moordenaar dat doet. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Je zou kunnen zeggen, eerst droeg dat kruis hem. En nu draagt hij zijn kruis. Dat naar recht hem opgelegd. Dat hij naar recht op zich moet nemen. Wat hij verdiend heeft. En dat is toch iets heel bijzonders, gemeente, als een mens dat mag doen. Want eerst was het een en al verzet bij deze moordenaar. Een mens is niet zomaar bereid om God gelijk te geven, toch? Niet zomaar bereid om onder het recht van God te buigen. Want wat houdt dat in? Maar hebben wij het al geleerd? Beginnen wij het al te leren? Laat ik het maar zo vragen, gemeente. Want ach, ik denk dat dat het hele leven wel doorgaat. Maar dat je iets ervan begint te leren. Wat Paulus ook in Romeinen 3 zegt. Als hij de Joden en de Grieken beschuldigt dat ze allen onder de zonde zijn. En dan heel die lijst van al die dingen die een mens zo hard kenmerkt. Dan besluit hij dat met te zeggen. Opdat alle mond gestopt worden. En de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En daar bedoelt hij mee. Dat wij eens ophouden met onszelf te verontschuldigen. En de zonde te bagatelliseren. of af te schuiven op een ander. Dat we erkennen dat we verdoemelijk zijn, dat betekent onder de doem liggen, onder het vonnis van God. Dat je het erkennen mag, wat die moordenaar ook hier erkent. Wij toch rechtvaardiglijk. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Gemeente, mag u daar iets van kennen? Vanuit de beleving van uw hart. Niet alleen overtuigd van de zonde. Maar dat je hart er ook onder buigt. Onder dat kruis. Het erkent. Gods doen is rein. Gods vonnis is rechtvaardig. Zoals die man daar in de rechtbank waar ik de preek mee begon. Die beschuldigd werd. Zich niet meer kon verontschuldigen, maar ook niet wilde verontschuldigen. Die het ermee eens was en die het moest belijden. Ik heb het gedaan. En ik verdien straf. Deze moordenaar mocht zover komen. Wat hem daartoe gebracht heeft. Zou het een vrucht geweest zijn van het eerste kruiswoord? Dat heeft hij toch met verwondering gezien en gehoord. Hoe dat de Heer Jezus zich gedroeg terwijl hij gekruisigd werd. Hij was aan het vloeken en aan het tieren en aan het schelden. En aan het smeken en aan het schreeuwen zoals de kruiselingen deden. Met die verschrikkelijke pijn en straf. En deze... Vrijwillig ging hij op dat kruis liggen. Hij hoefde niet gedwongen te worden. Hij schreeuwde niet. Hij schold niet. Nee, hij bad voor zijn vijanden. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Stel dat oordeel uit. Heeft dat zijn hart verbroken? In ieder geval heeft hij gezien, wat hij ook getuigt, deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En dat is ook een element, gemeente, in de waarachtige bekering. Dat is niet alleen dat je je schuld gaat zien tegenover een heilig en rechtvaardig God. Maar ook dat je iets gaat zien dat je gezondigd hebt tegen een God die niks anders doet dan goed. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij heeft de Heer Jezus misschien wel eens horen prediken, ik weet het niet. Misschien is Jezus wel eens in zijn dorpje geweest waar hij woonde, dat hij daar zieken heeft genezen, ik weet het niet. Maar hij is ervan overtuigd, deze heeft niks onbehoorlijks gedaan. En dan heb ik hem gesmaad en hem verweten, die niks anders deed dan goed. En gemeente, is het vooral dat niet wat het hart verbreekt. Je kunt aangeklaagd worden door de wet. En de straf op je af zien komen, dat kan vrees veroorzaken. Zoals Psalm 116 dat zegt, ik lag gekneld in de banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En wat een benauwdheid is dat. Als God zijn heilig recht in je leven gaat handhaven, als hij zijn wet als een spiegel gaat gebruiken en je laat zien... Je aangeboren aangezicht en hoe lelijk dat je door de zonde geworden bent. Maar dat verbreekt het hart niet. Dat kan de wet niet. Het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leiden. Als je gezien hebt dat je gezondigd hebt tegen een goeddoend God die ons overlaat dag aan dag met gunst bewijzen. Dat verbreekt je hart. Als je ziet dat je altijd achter je dood hebt aangehold en dan hoor je de Heere zeggen en ik heb er geen lust in. Waarom zou je toch sterven? Dat geeft ook moed. Dat gaf moed aan deze moordenaar toen hij hoorde dat deze middelste kruiseling bad voor zijn vijand. De Vader vergeef het hun. Toen durfde hij het aan om te vragen. Toen werd het een biddende kruiseling. Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Is dat niet een beetje een vreemd gebed, jongens en meisjes? Gedenk mijner, Heere, wilt u aan mij denken? Of dat als de Heer Jezus in zijn koninkrijk is, of dat hij dan in de gedachten van de Heer Jezus mag zijn. Nou, dat lijkt maar zo, want hij bidt natuurlijk veel meer. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de geschiedenis van Jozef in Egypte in de gevangenis. Toen ontmoette hij die schenker en de bakker en hij gaf de uitleg van die dromen. En toen de schenker dus verhoogd werd en terug mocht naar de farao, toen zei Jozef: gedenk mijner bij uzelf voor de farao en maak dat ik uit deze kuil verlost word. En iets dergelijks zien we ook bij deze moordenaar. Heere, gedenk mijner, dat wil zeggen verlos mij. Nee, niet van het kruis, want dat verdien ik. En ik verdien het ook om voor eeuwig bij u vandaan geworpen te worden. Maar Heere, gedenk mijner. Eigenlijk het allerminste, het allerkleinste. Meer durft hij eigenlijk misschien niet te vragen. Hij zegt niet: mag ik met u mee naar het paradijs? Al bedoelt hij het wel. Maar hij gebruikt woorden die laten zien dat hij zijn onwaardigheid beleidt. Ik verdien het niet. Zoals ook die hoofdman over 100. Ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. En de Canaanese vrouw: ik ben maar een hondeke. En ik heb geen recht op dat volle brood, maar één kruimeltje, Heer. Zo bidt deze moordenaar om dat ene kruimeltje, om dat ene woordje. Gedenk mijner. En deze man die gaat er getuigenis van geven dat hij ineens ogen heeft gekregen om te zien wat geen andere mensen daarom het kruis heen zag. Wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Boven het hoofd van de Heer Jezus in het opschrift: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Nou, Pilatus had het wel laten schrijven, maar hij geloofde er niks van. Hij had gezegd tegen de Heer Jezus: zijt gij dan een koning? Dat was bepaald niet te zien. En de Heer Jezus moest uitleggen dat zijn koninkrijk niet was van deze wereld. En het Sanhedrin geloofde niet dat Jezus de koning was. Want toen de Heer Jezus dat beleed, toen scheurde Caiaphas zijn kleren en hij zei: hij heeft God gelasterd. Het was de oorzaak van zijn kruisiging dat hij zich God zo had gemaakt, de koning. En de massa zag het ook niet. Kruist hem, weg met deze. Maar de moordenaar zag het. Hij is de koning. En hij gaat naar zijn koninkrijk. Hij zag ineens zoveel in hem. Hij zag alles wat hij nodig had in de Heer Jezus Christus. En nou is het, gemeente, voor ons ook maar weer de vraag: wie is nou de Heer Jezus Christus voor ons? Dat is toch altijd de vraag vanuit de prediking, ook in de schriften. Wat dunkt u van de Christus? Hoe denkt u over hem? Ook als hij geschilderd wordt, juist ook in deze lijdenstijd, in zijn bittere lijden, in zijn zware gang, in de wonden, aan het vloekhout. Van nature is het toch nog steeds waar wat Jesaja zegt. Als wij hem aanzagen, dan was er geen gedaante, nog heerlijkheid, dat we hem zouden begeerd hebben. We achten dat hij van God geplaagd en verdrukt was. Maar als je ogen open gaan, zoals bij deze moorden, dan ga je heel anders naar hem kijken. Dan wordt dat kruis de troon. Dan wordt die gesmade kruiseling niet alleen de man van smarten, maar dan wordt het die man door wiens striemen ons genezing is geworden. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Deze moordenaar mocht schoonheid in de Heer Jezus zien. Aantrekkelijkheid. Juist ook in die wonden, juist in die striemen. en in de woorden die Jezus sprak. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven, want genade is in uw lippen uitgestort. Daar kwam toch iets van geloven mee bij die moordenaar en daarom vroeg hij het, Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En daar eindigt dan zijn gebed. Wat zeggen wij dan, jongens en meisjes, ook altijd weer, als wij ons gebed eindigen? Als je klaar bent met bidden, dan zeg je amen. Dat zegt deze man niet. Maar het amen klinkt uit een andere mond. Want dan hoort hij het antwoord van dat middelste kruis. Voorwaar. In het Grieks staat daar amen. De Heer Jezus zegt het amen op het gebed van deze moordenaar. Ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is de derde gedachte, de belovende zaligmaker. Tegenover die man die eerst een briesende moordenaar was. Toen een biddende kruiseling werd. En nu hoort hij deze belofte uit de mond van deze zaligmaker. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En wat zegt de Heer Jezus daarmee? Het paradijs. Dat woord gemeente komt overigens maar weinig in de Bijbel voor. Als ik het goed geteld heb, 4 keer. En in de context van die tijd is het paradijs niet hetzelfde als wat wij in Genesis 1 en 2 aantreffen. En 3. Waar Adam en Eva leefden. Als wij het over het paradijs hebben, dan denken wij meestal aan die plaats waar de zondeval heeft plaatsgevonden. Maar dat bedoelt de Heer Jezus niet. En de Jood van die dagen had ook geen gedachte van Genesis 2 bij het paradijs. Dat noemden ze de hof. De hof van Eden. Maar het paradijs, dat was voor de Jood van toen de hemelse heerlijkheid. De plaats waar de almachtige en eeuwige God woonde. Met de heilige engelen. En de gezaligde kerk. En deze moordenaar was ook een Joodse man. Een zoon van Abraham. En hij wist wat de Heer Jezus hiermee bedoelde. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. In de eeuwige heerlijkheid. Heden, vandaag nog. En wat is dat paradijs dan? Wat is dan die hemelse heerlijkheid? Nou, dat zegt de Heer Jezus met die woordjes. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Niet heden zult gij in het paradijs zijn. Want wat is dat? Het paradijs, wat is de hemel? Daar kunnen we natuurlijk een bepaalde voorstelling bij hebben, ook aan de hand van wat schriftgegevens. En we hebben allemaal onze verlangens naar een hemel. Dat heeft ook de wereld. Ook al geloven ze nergens in, maar ze willen toch graag geloven dat er een hemel is. En ik hoop dat mijn vader of wie dan ook het nu beter heeft. En als wij denken aan de hemel, en als ik zou vragen, jongens en meisjes, wie wil je graag dat daar zijn zullen? Dan denk je natuurlijk, ja, mijn vader en mijn moeder. En mijn broertjes en mijn zusjes. En als je ouder wordt, mijn man en mijn vrouw en mijn kinderen, mijn kleinkinderen, familieleden. Wij zouden er zo graag een familiehemel van maken, toch? En begrijpelijk, dat doe ik ook. Het zou toch verschrikkelijk zijn als er iemand van je familie zou moeten achterblijven. Maar is dat de hemel? Is dat het paradijs? Is dat de heerlijkheid voor Gods kinderen? Het gaat er niet helemaal buitenom, dat erken ik wel, maar de hemelse heerlijkheid is toch iets anders. Het is niet alleen dat daar volgens de beeldspraak straten van goud zijn en paarlenpoorten en dat er niemand is die zegt ik ben ziek en dat de dood er niet meer zal zijn, dat ook. Maar toch is dat de hemel niet de kern van de hemel. De kern van de hemelse heerlijkheid is met mij, zegt de Heer Jezus. En dat is iets wat we op zich wel kunnen herkennen, denk ik. Wat ik met een voorbeeld misschien wel duidelijk kan maken. Iets wat jaren geleden een keer gebeurde. Toen mijn jong stelletje, wat net getrouwd was, die man verongelukte. En toen ik daar kwam in hun huis, wat trof ik daar toen aan? Ja, een prachtig mooi huis. Maandenlang hadden ze daar aan gewerkt. Jarenlang voor gespaard. Alles was spik en span. Alles nieuw. Wie waren daar in dat huisje? Daar zat die jonge vrouw. Haar vader en de moeder zaten er. Broers en zusters. Familie, vrienden. Maar zij huilde. Want haar bruidegom was er niet. En ze zei: ik zou liever met hem in een hutje op de hei zitten dan zonder hem in dit mooie huis. Begrijpt u? Wat is de hemel? Paulus zegt: alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Met hem die mijn ziel heeft lief gehad. Voor mij de dood is ingegaan. Door wiens striemen ik genezen ben. Die de straf voor mij gedragen heeft. Mijn hemelse bruidegom. Die blank en rood is. En de banier boven 10.000 draagt. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En als hij daar niet is, dan is het paradijs geen paradijs. Dan is de hemel de hel. Met mij in het paradijs. En het staat er niet, gemeente, maar ik kan me toch zomaar voorstellen dat op dat moment de banden van die moordenaar braken. De schuld die hij gevoelde. En de angst voor God en voor het oordeel. Dat hij gerechtvaardigd werd. Net zoals die tollenaar. Gerechtvaardigd ging naar zijn huis toen hij zei: o God, wees mij de zondaar genadig. Want zo is God. Wie in zijn zonden en ellende tot hem zich ter genezing wendt, die zal hij nimmer uitwerpen. Maar die mag horen van dezelfde strekking. Want wie tot hem komt, die ontvangt het leven. En die man heeft er iets van gevoeld en iets van bemerkt en ervaren, bevonden. Dat dat eeuwige leven niet iets is wat straks pas begint. Maar heden, op dit moment, was het beginsel van die eeuwige vreugde in zijn hart. Toen hij op die middelste kruiseling mocht zien. Hij mocht belijden als de koning. Hij mocht vragen om zijn genade en hij werd niet beschaamd. Heden, zo zegt de Heer Jezus. En ja, dat heeft nog wel een poosje geduurd. Want er volgden nog de 3 uren van duisternis, zo hebben we gelezen. En daarna, toen kwamen er nog een aantal uren voordat de avond viel en voordat die Romeinse soldaten kwamen met hun knotsen om zijn benen te breken. En wat heeft die moordenaar beleefd toen het zo donker werd? En toen hij de Heer Jezus hoorde roepen: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Zal het in die man zijn hart niet even gestormd hebben? Heb ik me niet vergist? Is hij wel degene die komen zou? En er was de pijn. En er was de ellende. Maar juist toen, in die ogenblikken, dat het toch beproefd is geworden. Dat het donker werd. En dat hij de Heer Jezus hoorde roepen. En dat de boze, want die heeft er ook meestal een gewoonte van om zulke lijdende en strijdende mensen een bezoekje te brengen. en hem allerlei dingen in te fluisteren. Maar juist toen kon deze moordenaar zich nou vastklemmen aan dat amen van de Heer Jezus. Het zal waar en zeker zijn. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is toch wat het geloof doet. Dat is toch een bewijs van de zaken die men niet ziet, niet voelt. En een grond van de dingen die men hoopt. Hoewel ik hier hang, in de pijn, in de ellende. Hoewel de dood op mij afkomt. Hoewel de Christus bestreden wordt. Maar nochtans, hij heeft gezegd, amen. Het zal waar en zeker zijn. De Heer is zo getrouw als sterk en hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat is waar het geloof de vinger bij legt. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En ik zal hem nooit vergeten. Want zijn woord is waarachtig en betrouwbaar. Daar kun je van op aan. Het zal waar en zeker zijn. En u mocht deze moordenaar gemeente dat woord uit de mond van de Heer Jezus horen. Met mij in het paradijs. Maar we weten toch vanuit de schrift en dat dat niet de enige plaats is. Niet de enige werkelijkheid na ons leven. Het is juist de Heer Jezus geweest die zo ontzaglijk ernstig gewaarschuwd heeft. Die gewezen heeft op de twee wegen. Met elk een eigen eindbestemming. Meer dan enige andere apostel of profeet heeft de Heer Jezus gewaarschuwd voor de eeuwige rampzaligheid. En de beelden die wij kennen kwamen uit zijn mond. Waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. De buitenste duisternis, de wening, de knersing der tanden. Het is met deze moordenaar goed gekomen, gemeente. Maar komt het nou met ons goed? Waar zal ik, waar zal jij, waar gaat u de eeuwigheid doorbrengen? Het is van twee in één. Eeuwig met de Heer Jezus. Of eeuwig zonder de Heer Jezus. En nu komt het erop aan, gemeente, dat wij net als deze moordenaar en net als de tollenaar en net als de Cananese en net als de hoofdman en noemt u ze maar op. Uw zonde en vervloeking bedenkt. En nu gebruik ik woorden uit het oude avondmaalsformulier. Uw zonde en vervloeking bedenken. Opdat u zichzelf mishagen zult en voor God verootmoedigen. En u ziet het zomaar in deze moordenaar terug. Maar ook het leven buiten uzelf zoekt in de bloedwonden van Christus. En wie dat doet, al is het met het allerzwakste en allerbeschroomdste geloof, al is het nog zo van verre, dan moet je je eigen helemaal afkeuren en als onwaardig opzij zetten. Maar de Heere laat nooit zuchten hen die zo gelovig tot hem vluchten. En dat is voor die moordenaar ook werkelijkheid geworden, toen aan het einde van die dag. Toen de avond ging vallen en vanwege het feest de kruiselingen niet mochten blijven hangen, toen kwamen die Romeinse soldaten met die knotsen, met die zware hamers en ze sloegen op de scheenbenen van die kruiselingen. Afschuwelijk, barbaars, maar zo deden ze dat. Zodat die mensen niet meer konden steunen en binnen enkele ogenblikken stikten ze. Eén klap en die moordenaar was thuis. En toen zag hij hem, die hij nog maar zo kort hier tevoren aan dat middelste kruis had aangeroepen als Heer en als koning. Wat een weerzien zal dat geweest zijn. Verlost van dat kruis, verlost van dat lijden. Verlost van zichzelf. Verlost van de zonde, van de duivel. En altijd met hem in het paradijs zijn. Mag dat ook uw toekomst zijn. Jouw toekomst. Het is nog te verkrijgen. Want nog is daar de prediking van de gekruisigde Christus. Nog is hij bereid om de straf die u en ik verdien op zich te nemen. Nog reinigt zijn bloed van alle zonden. Nog is het mogelijk dat we straks eeuwig in het huis des Heren gaan om daar met lof die grote naam te gaan danken. Amen.